sneer iemand, al was ik het zelf, of al was het een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat ik u eerder heb verkondigd, vervloekt is hij. Pak een beet. Dat klinkt nogal wat. Vervloekt is hij? Zegt Paulus dat echt? Zo praat je toch niet? Zo praten wij in ieder geval niet. Dat is niet aardig. Het is niet eens beleefd om zoiets te zeggen. Wij zijn met elkaar allemaal heel lief geworden eigenlijk. Hè? Heel fatsoenlijk. En God is toch ook heel lief? God is liefde. En God vindt toch dingen wel oké? En trouwens, alle religies komen eigenlijk wel op hetzelfde neer, toch? Die gaan toch allemaal naar hetzelfde doel? Wat is dit nou voor manier van spreken wat Paulus hier heeft? We willen in de kerk niet elkaar de maat nemen, dat hebben we nou wel gehad. Zo zitten veel mensen toch eigenlijk in elkaar. Nou, je kunt gerust zeggen dat er in de Bijbel, denk ik, geen tekst te vinden die meer uitgesproken is, meer radicaal dan het gedeelte wat we nu zo meteen gaan lezen. Paulus die zet het echt helemaal op scherp en hij sluit geen enkel compromis. Het is of dit of het is dat. En er zit niks tussenin. Maar waar gaat het hem nou om? Het is wel interessant als je wat we zo meteen lezen vergelijkt met een andere brief die Paulus ook schrijft aan de Filippenzen. Daar zit hij in de gevangenis. En op het moment dat hij dan even buiten beeld is, zijn er andere mensen die in dat gat stappen. En die, ja, die zijn ook wel bezig met het evangelie. En die doen ook wel werk in de kerk, zullen we maar zeggen. Maar die doen dat eigenlijk met een bedoeling ook om het voor Paulus zwaar te maken, om hem van zijn plekje te dringen. En Paulus lijdt daaronder, daar schrijft hij ook over. En tegelijkertijd zegt hij dan van, nou ja, weet je, ook al is het zo, ze maken het me zwaar, wat doet het ertoe? In elk geval wordt Christus verkondigd. Dat is heel anders dan wat hij hier zegt. Hier zegt hij helemaal niet, wat doet het ertoe? Hier zegt hij van, dat is een ander evangelie. Het gaat hartstikke fout daar zo. En als je nou wil weten wat het probleem is, wat we zo meteen ook zullen horen, heel kort samengevat, Christus plus. Je hebt Christus, er moet nog iets bij. Het is wel fijn als je gelooft, maar geloof in Jezus, dat is niet helemaal genoeg. Dat kan niet, dat is veel te simpel. En Paulus die zegt, dat is een zaak van leven of dood. Dan wordt het een totaal ander geloof. Dan wordt Christus van zijn plek gedrongen. En dan krijg je Jezus als een van de vele aanbiedingen op de reliemarkt. Die religieuze markt, ja, je kan van alles doen. Je kan een Boeddha-beeld in je kamer zetten of in je tuin. En je kan met yoga bezig gaan of zo. Nou, zo kan je ook met Jezus iets hebben. Maar dat is dan niet meer het evangelie. Nou, dat is even als inleiding. En nu gaan we het gedeelte lezen en dan ga ik er wat meer over zeggen natuurlijk. De brief begint zo, van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood heeft opgewekt. En van alle broeders en zussen die bij mij zijn, aan de gemeente in Galatië. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan gaat hij zo verder. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En dan volgt het, wanneer iemand, al was ik het zelf, of al was het een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat ik u eerder verkondigd heb, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb, geen zaak van mensen is. Ik heb het dan ook niet van een mens ontvangen of geleerd. Nee, Jezus Christus is mij geopenbaard. Nou, tot zover de schriftlezing. Eigenlijk zou je die hele brief een keer in zijn geheel moeten lezen. Kun je thuis doen, misschien vanmiddag of een ander moment deze week. Maar hier heb je wel een goede inleiding op het thema dan. Het probleem waar Paulus tegenaan loopt in die jonge gemeente daar in Galatië, dat is het probleem van hoe is nou het verhouding tussen het evangelie van Jezus en die hele Joodse achtergrond die de eerste gelovigen hadden, voor een deel. Je moet je zo voorstellen, toen mensen tot geloof kwamen, eerst waren dat natuurlijk de Joodse volgelingen van Jezus en mensen die daar in de buurt waren. Dus de kerk in Israël. Maar toen ging het evangelie over de grenzen en toen kwamen er ook heidenen tot geloof. Mensen met een niet-Joodse achtergrond. Ja, en wat nu? Er waren mensen die zeiden van, nou, dat is mooi dat die heidenen ook binnenkomen. Ze mogen helemaal bij. Maar ja, het zijn natuurlijk geen Joden. En ze moeten wel leren wat wij Joden altijd hebben gedaan. Om de Sabbat te houden. En de besnijdenis. En nog heel veel andere Joodse gebruiken. Want zo heeft God het ons geleerd. Dus ze legden dan aan die heiden, christenen, de Joodse wet op. Het judaïsme noemen ze dat, die stroming die daarvoor ijverde. En Paulus die verzet zich daartegen met hand en tand, want daarmee maak je het christelijke geloof dus fundamenteel anders. De vraag is het nou een verlossingsreligie? Gaat het in het geloof om verlossing, om redding? Of gaat het om een moraal, om dingen die je zelf moet doen? En dat is nog steeds de vraag, ook voor ons. Geloven wij dat Jezus gezonden is als het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt? Zo wijst Johannes de Doper op hem, hè, op het moment dat Jezus naar de Jordaan komt om gedoopt te worden. Geloven we wat de engel tegen Jozef, de man van Maria, zei voordat Jezus geboren werd? Je zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Daar gaat het over, redding van zonde. Of maken we er iets anders van? Paulus is heel erg duidelijk. Het gaat over verlossing van onze zonde. Vers 4. Hij heeft zichzelf gegeven onze zonde om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. En daarvoor trouwens in vers 3, net eraan vooraf, dan zegt hij, genade voor u. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, dat zijn natuurlijk woorden die hoor je elke zondag in de kerk. Genade en vrede. Die zijn zo vertrouwd dat je ze eigenlijk niet meer hoort. Wat betekenen ze eigenlijk? Even heel kort, even uitpakken. Het woord genade, dat zegt van dat het in het geloof gaat over iets wat je niet zelf gedaan hebt, maar wat je krijgt, wat naar je toe komt. Wat je helemaal gratis en voor niks ontvangt. Dat is genade. Heb je niet verdiend, heb je niks voor gedaan, het komt naar je toe. En vrede, dat is het resultaat. Als je die genade dan ontvangt, dan krijg je vrede met God. Dan zegt God van, ik zie jou alsof je nooit enige zonde hebt gedaan. Alsof je helemaal nieuw geschapen bent. En ik heb jou toegelaten in mijn nabijheid. Vrede, de muur is weggebroken. Er is vrij toegang tot de Vader. Je mag met God leven. Tot aan het eind. Vrede is waar het ook naartoe gaat. De vrede die de hele aarde zal vervullen. Genade aan het begin, vrede aan het eind en alles ertussenin. Dat is het christelijk geloof. Heb je niet zelf gedaan, dat heeft God voor je georganiseerd. Heeft God besloten. Dat is het evangelie. Die boodschap die moet overal klinken en daar is Paulus dus ook zo druk mee bezig. Nou, vandaag is dat judaïsme, dat mensen zeggen, ja, maar daar moet nog iets bij. Je moet ook zelf wat doen. Die Joodse wet, dat is niet de grootste verleiding voor de meeste christenen. Ik denk misschien hier, nou, dat zou kunnen zijn dat er mensen zijn die zeggen van, ja, maar eigenlijk moet toch ook wel die Joodse feesten gaan vieren of de Sabbat houden en zo. Die christenen heb je wel. Maar meestal hebben we wel het idee van, nee, dat is toch echt iets anders. Maar wil dat zeggen dat die wet helemaal geen rol speelt in ons leven? Wet kan voor heel veel andere dingen staan. Zal ik eens wat noemen? Je zou kunnen zeggen van, ja, het is goed als je in Jezus gelooft, maar je moet je ook wel inzetten voor het milieu, voor het klimaat. He, of voor gelijkheid tussen de mensen, voor gerechtigheid tussen de volk, voor inclusiviteit, noem maar op, wat op, voor vrede. Verstaan me wel, dat zijn op zich ook goede dingen, he? Niks kwaads daarover. Maar het is geen vervanging voor het volbrachte werk van Christus, voor wat hij voor ons gedaan heeft aan het kruis. Daar gaat het over in het evangelie. En als er andere dingen zijn die ook goed zijn, dan is dat niet direct het evangelie. De grootste vijand van het evangelie vandaag, die vind je niet buiten, maar die vind je binnen de kerk. Binnen veel kerk vandaag. Waarom? Omdat dus inderdaad die boodschap van verlossing door het geloof in Jezus vervangen wordt door een hele lijst van dingen die je allemaal zou moeten doen. Waarom is dat de vijand van het evangelie? Omdat je zo Jezus onzichtbaar maakt voor de wereld buiten. Religieuze dingetjes doen in de kerk. Ja, dat de wereld wil best geloven dat je dat doet. En dat je dan ook voor goede dingen inzet en zo. Paulus zegt hier, het verbaast me, zegt hij in vers 6, het verbaast me dat jullie je zo snel hebt afgewend van hem die je door genade van Christus heeft geroepen en je tot een ander evangelie hebt gekeerd. In hoofdstuk 3, zo verderop in de brief, zegt hij, gelaten, jullie hebben je verstand verloren. Wie heeft jullie in zijn ban gekregen? Ik heb jullie Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als gekruisigde bekendgemaakt. In de vorige vertaling stond niet van, heb je verstand verloren, maar wie heeft je betoverd? Het lijkt wel of je helemaal gek geworden bent, alsof je onder een of andere spel, toverspreuk bent gekomen. Je bent zo goed begonnen, zegt hij, en kijk nou eens waar je uitkomt. Want het evangelie is toch van A tot Z geloof, uit geloof en tot geloof. Zoals hij ook nog zegt in vers 5 van hoofdstuk 3. Geeft God u zijn geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn, omdat u de wet, een of andere wet, naleeft, of omdat u gelooft wat u hebt gehoord. Het is niet wat jij doet, maar wat hij gedaan heeft en doet. En daarvoor is Jezus gezonden door de Vader. Zoals hier in hoofdstuk 1 vers 4 staat, hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonde overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Dat is van meet af aan Gods plan geweest. Om Jezus in de wereld te sturen, om de wereld door hem, door zijn werk aan het kruis te verlossen. En de uitwerking daarvan, dat is dat je inderdaad voor God acceptabel bent, rechtvaardig bent. In hoofdstuk 2 zegt hij dat in vers 15. Dus zegt hij van, als het gaat over ons Joden, hoewel wij Joden zijn van geboorte en geen zondaars uit de andere volken, weten wij dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden, acceptabel voor God, door het geloof in hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Hoor je dat? Hoe dikke streep daaronder staat. Geen wet. Geloof in wat Jezus gedaan heeft. Daar gaat het over. Verzoening door voldoening. Als je er een term aan wil geven. Dat is niet een of andere middeleeuwse theorie van de monnik Anselmus. Dat hoor je vandaag. Hè? In allerlei kerken wordt dat gezegd. Oh, dat is in de 11e eeuw bedacht door een monnik. Hè, die geloofde dat je niet zomaar acceptabel was bij God. Maar er moest iets gebeuren. En heeft hij, dat is inderdaad waar. Anselmus is een belangrijke naam in de kerkgeschiedenis, die heeft het op een theologische formule gebracht. Verzoening door voldoening. Maar het hele Nieuwe Testament staat er vol van. Dat we bij God binnen mogen lopen door wat Jezus gedaan heeft en niet door wat wij doen. Laat je behouden van de komende toorn. Dat is het eerste wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Als al die mensen toekomen stromen, wat gebeurt hier toch? Dan zegt hij van, God heeft Jezus gezonden. Jullie hebben hem gedood, maar God heeft hem opgewekt. En geloof in hem en laat je behouden van de toorn van God. Laat je met hem verzoenen. Dat is niet wat we willen horen, hè? Heel vaak doen we pogingen om dat een beetje af te zwakken. Ja, zo erg kan het toch niet wezen. God is toch niet zo dat hij op al die slakken zout legt en zo. Weet je, en dan wordt het al heel snel zo dat Jezus niet de redder is, maar het goede voorbeeld. Je hoort het vandaag in alle kerk. Jezus is het goede voorbeeld. Het kruis is dan ook niet Gods werk. Wat God gedaan heeft, georganiseerd heeft, overeenkomstig de wil van de Vader, zoals hier staat. Nee, weet je, het kruis is waar je terecht komt als je de machten van de wereld confronteert. He, want Jezus die ging in tegen de fariseeën en de schriftgeleerden en tegen Pilatus en zo. Ja, en dan kom je aan het kruis. En als jij gelooft, dan zou dat ook met jou kunnen gebeuren. Want je moet moed hebben om tegen die machten in te gaan. En geloven dat God dan in de zwakte zichtbaar wordt. Jezus volgen, dat is dus niet dat je op macht steunt, maar dat je op God vertrouwt in allerlei moeite die je kunnen gebeuren. Nou, weet je, dat is op zich best een mooie gedachte, hè? Dat je niet in de wereld je eigen haan koning wil laten kraaien, dat je niet op macht wil leunen en zo. Maar dat is niet het evangelie. Het doet het evangelie tekort als je dat alleen maar zegt. Want het gaat niet over wat wij doen en over ons. Het gaat over wat hij gedaan heeft. En natuurlijk, als je dat accepteert, dan volgt daaruit ook een nieuw leven. Een nieuwe moraal, als je zou willen. Maar dat is dan een gevolg van dat je gerechtvaardigd bent, behouden bent, gered van de komende toorn. Toen Jezus aan het kruis hing, toen hing hij tussen twee moordenaars. Deze gedachte heb ik van Tim Keller. Aan de linkerzijde en de rechterzijde. En hij zegt dan van, het evangelie heeft ook twee vijanden die altijd weer hun kop opsteken. Aan de ene kant heb je degene die zeggen van, ja, het evangelie is natuurlijk een goede boodschap, maar er moet wel wat bij. Wetticisme, eigenlijk wat de judaïsten deden. Je moet naast het geloof natuurlijk ook een heleboel dingen doen, want God vindt het niet zomaar oké. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je de mensen die zeggen van, nou weet je, als ik geloof, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe ik leef. Antinomisme wordt het wel genoemd. Het Griekse woord voor wet is nomos. Nou, die mensen zijn tegen de wet. Liberalisme mag je ook zeggen. Maar God vindt het eigenlijk allemaal oké. Mensen die gaan leven zoals de hele wereld om hen heen. Als het gaat over seksuele moraal. Als het gaat over hoe je omgaat met je geld en zo. Dat is allemaal wel prima. Want God is zo lieverd. Nou, dat zijn dus de vijanden van het evangelie. Aan de ene kant de wet, aan de andere kant helemaal geen wet. Maar het evangelie is redding en dan volgt daar natuurlijk wel een ander leven uit. Misschien hangt het wel een beetje af van je persoonlijkheid waar je het meest toe neigt. Hè? Sommige mensen die zijn heel angstvallig, hè? Een beetje angstige types en zo. Die zullen meer als christen dan neigen naar van, ja, maar we moeten toch allemaal de regeltjes ook wel houden. Maar wel zorgen dat je elke zondag in de kerk zit, hè? Of dat je niet je gebed overslaat, 's morgens of 's avonds of voor het eten of zoiets. Anderen zijn misschien wat meer zorgeloze, roekeloze types, hè, die zeggen van, nou weet je, het is altijd wel oké. Ik bedoel, ja, als je één keer behouden bent, dan wandel je toch zo naar binnen. Weet je wat het probleem is? Die verleidingen, die zijn niet ver weg, maar die zitten bij jezelf. Die zitten ook bij mij, hè. Ik kan ook zomaar weer denken dat ik toch wel allerlei dingen voor God moet doen. Hè? Of aan de andere kant dat God het allemaal wel oké vindt. En elke keer als die verleiding weer de kop opsteekt, als die weer binnenkomt in je eigen leven of binnendringt in de kerk, dan moet je dus terug naar de kern. Waar gaat het nou over? Waarom is Paulus nou zo stellig? En ik dus vandaag nu ook. Waarom zou je? Dat heeft alles te maken met gezag. Dit is verbonden met een notie van gezag. Nou, is weer zo'n term, die willen we eigenlijk niet. Hè? We willen onze eigen baas zijn. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik doe. En dan komt er een boodschap naar je toe. Die wordt dan gesproken namens God. Paulus zegt, ik ben apostel, maar dat ben ik niet uit mezelf, maar ik ben een apostel van Jezus Christus. En als je het verder leest in die brief, dan zegt hij van, dat is ook gecheckt door de andere apostelen, en die waren het mee eens, dit is het evangelie wat je brengt. Dus, dat is een boodschap met gezag. Hij claimt dat gezag, van ik heb het niet zelf bedacht, het is van Jezus Christus. En zo komt het naar je toe. Dat evangelie is niet omdat het ons altijd automatisch zo aanspreekt, spreekt ons helemaal niet aan, spreekt ons tegen. Maar Jezus spreekt onszelf aan daarin. Hij zegt van, jouw leven klopt heel veel niet, mag ik het recht zetten? Mag ik in jouw leven binnenkomen en het dan helemaal anders maken? Dat is het evangelie. En waarom geloven wij? Omdat we zijn stem gehoord hebben, ook in die stem van Paulus onder andere. En al die andere schrijvers van het Nieuwe Testament. En die hele traditie die ons is voorgegaan. Ook onze ouders, grootouders, wie ook maar. Die gezegd hebben van, we hebben Gods stem daarin herkend. En we hebben het aan de kinderen voorgehouden. Zoals net in het kinderverhaal zo prachtig werd geïllustreerd. Ik bedoel, zo mag je kinderen al meenemen en dan ook zeggen van ja, maar dit is niet zomaar wat we zelf bedacht hebben, dit komt van God. En het is bedoeld voor jou en voor mij. Dan moet je goed luisteren, hè? Ik bepleit niet een of ander blind geloof. Hè? Van ja, je moet maar je ogen dicht doen, je moet helemaal geen vragen stellen, spring er maar in. Het geloof is niet een irrationeel of een dom verhaaltje, hè. Dus 2000 jaar is er tegen aangeschopt en is geprobeerd om het onderuit te halen, ook door de knapste denkers. En er zijn ook heel veel van de grote in de wereldgeschiedenis die zich hebben overgegeven eraan, omdat ze er niet meer onderuit konden dat het waar was. Laat twee namen noemen, gewoon willekeurig. Augustinus, was een van de grote kerkvaders in de 4e eeuw. Eerst een heel wild en onbezonnen leven geleid. En op een gegeven moment komt hij onder de indruk van het evangelie. En wordt hij een van de grootste stemmen in de kerkgeschiedenis. Maar in moderne tijd, Isaac Newton. Een van de grote wetenschappers. Misschien wel de grootste natuurkundige die ooit geleefd heeft. Wat heel veel mensen niet weten is, hij schreef de Principia Mathematica, hè, waarin hij dan de zwaartekracht en de allerlei theorie over de lichtbreking en zo uiteenzet. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat hij veel en veel meer geschreven heeft over Bijbelse onderwerpen. Dat is waar hij werkelijk lag. Maar daar wordt vandaag niet aandacht aan gegeven. Nou, weet je, ik zou zo 100 andere namen kunnen noemen van grote mensen, denkers, hè, die gezegd hebben van dit verhaal, dit klopt. En die zich eraan hebben overgegeven. Er komt inderdaad wel een moment, je mag al je vragen stellen, en als je nou vragen hebt, naar aanleiding van deze dienst, kom straks maar naar me toe. Ik wil graag met je in gesprek, maar ik hoop dat je hier in de gemeente ook verder andere mensen hebt, waar je echt mee door kan praten. Maar er komt wel een moment dat je je gewonnen moet geven. Zo is het in mijn eigen leven gegaan. Ik heb ontzettend getwijfeld toen ik een tiener was. En ik ben theologie gaan studeren. Omdat ik dacht van ja, dat hele geloof dat klopt gewoon niet. En God klopt niet en zo. En op een bepaald moment kom je aan het eind van je vragen. En dan zeg je van maar God is veel groter zelfs dan wat ik kan bedenken. En al mijn vragen. En God kwam binnen. Dat gebeurt. Er komt een moment van overgave. Net aan het begin van de preek had ik het over Jezus plus. Hè? Jezus plus iets anders. Weet je wat heel vaak gebeurt? Dat is dat die plus het dan overneemt. Mensen beginnen als gelovigen in Jezus, maar er komt iets bij wat ze dan ook indispensable vinden, hè? Onmisbaar. En dan is het al heel snel van, eigenlijk weten we uit onszelf al wat het goede is. Je inzetten voor het klimaat. Of voor rechtvaardigheid, voor de armen, noem maar op. Ja, en Jezus is dan de illustratie daarbij. En op een gegeven moment is die illustratie gewoon overbodig. Dan wordt Jezus gebruikt om het geloof aantrekkelijk te maken voor mensen buiten. Het is een brug naar buiten toe. Zo van, weet je, jullie zijn daar buiten bezig met het klimaat. Nou, wij in de kerk ook hoor. Dus kom maar naar binnen, dan zie je dat wij dat ook belangrijk vinden. Die brug die is bedoeld van buiten naar binnen, maar er komt bijna nooit iemand overheen. Maar er gaan wel heel veel mensen van binnen naar buiten. Want ja, als het eigenlijk in het geloof voornamelijk ook over die dingen gaat, inclusiviteit, milieu, noem maar op. Waarom zou je dan nog in de kerk zitten? Kort geleden zag ik een interview met historicus Tom Holland. Is de naam bekend? Tom Holland is een atheïst. Hij heeft een boek geschreven, Dominion, heerschappij in het Nederlands, vertaald. Daar hoor je het woord dominus in, heer. Hè? Dat gaat over God, over Jezus. Hij beschrijft zijn levensverhaal. Hij zegt dan van, als jongen was ik ontzettend gefascineerd door die Romeinse cultuur. Door die legers en door die bouwwerken en ja, echt heel bijzonder. En daar ben ik eigenlijk geschiedenis gaan studeren. En daar heeft hij ook verschillende boeken over geschreven. Ook over de Iraanse cultuur. Ook zo'n cultuur waar echt heel veel dingen gebeurden. En hij zegt dan van, en op een bepaald moment merkte ik hoezeer me dat tegenstond, omdat in die culturen er iets ontbrak wat ik wel heel erg belangrijk vond. En wat was dat dan? Hij zei, respect voor minderheden. Respect voor de armsten. Bijvoorbeeld in de Romeinse cultuur was het heel gewoon, als je een kind kreeg, was het verkeerde geslacht, meestal een meisje, nou dan kon je dat zo op de vuilnishoop leggen, letterlijk. Om daar dood te gaan. En geen haan die ernaar kraaide. Dat kon gewoon. Of de pater familias, als die het in zijn hoofd kreeg om een slaaf of een kind ter dood te brengen, kon hij dat doen. Geen probleem. Weet je, dat soort dingen. Hoe kan dat? Dat dat in een cultuur normaal gevonden wordt. En hij zegt van, en toen merkte ik dat in mijn cultuur waar ik in geboren ben, dat helemaal niet normaal is. He, en waar komt dat dan vandaan? En dat boek wat hij geschreven heeft, zegt hij, dat zijn christelijke waarden. Het West-Europa, de Europese cultuur, die is fundamenteel veranderd door het evangelie. Dat zegt hij als atheïst. Gewoon als historicus. In dat hele boek, een dik boek, Dominion, daar laat hij dat zien, in hoe dat in de geschiedenis heeft uitgewerkt. En dan zag ik kort geleden een interview met hem, heel interessant. En werd hem dus ook gevraagd, hè, van, nou maar hoe kijk je nou naar de kerk van nu, hè, die dan bezig is met, ja, ook met al die goede doelen, zoals klimaat en zo. En toen zei hij, weet je wat er dan gebeurt? Hij zei van, er is echt niemand, ikzelf ook niet, die dan in de kerk geïnteresseerd gaat raken, omdat jullie ook bezig zijn met klimaat, want dat doen we er buiten ook al. Hij zei van, wat jullie moeten doen als kerk, preach the weird stuff, zei hij. He, ga door met die vreemde dingen te prediken. Van een God die mens geworden is. En een God die sterft aan een kruis voor verzoening van de wereld. Want dat is wat het christelijk geloof sterk gemaakt heeft. Nou, ik vind het heel instructief dat iemand dat zo zegt. Preach the weird stuff. He, die rare dingen. Ga daar maar mee door. He, want al die andere dingen, die doet de wereld zelf ook al. En daar worden ze echt niet warm van als je dat in de kerk ook gaat doen. Je moet niet de ideeën recyclen die de wereld zo ook al heeft. Weet je, dit wat ik nu allemaal vertel, dat zeg ik niet zomaar natuurlijk. Ik zie gewoon dat het in de kerk zo naar binnen komt. Dat nieuwe denken, zeg maar. Recent verscheen er een boek met de titel Onzeker Weten, inleiding in de radicale theologie. Geschreven door 3 voorgangers, gewoon ergens in een pioniersplek of zoiets. Citaat. Gods dood aan het kruis was de ontmanteling van het hele idee van een op een afgod gerichte offercultus. Dus dat Jezus stierf aan het kruis, dat was om te laten zien dat die hele offercultus, dat was niet Gods idee, wordt daar gesteld. Mensen zoeken overal naar de zin van het leven, maar dat hoeft niet. Bevrijding zit er maar niet in dat de God van Jezus de toverformule is die wel werkt. Bevrijding zit erin dat Jezus de hele structuur van dat eindloze, vruchtloze streven ontmaskert. Nou, hier zijn allemaal ingewikkelde woorden, maar wat er eigenlijk wordt gezegd is van, weet je, het gaat in het christelijk geloof niet dat daar een of andere zin wordt aangeboden waarvoor je leeft. Je mag dat gewoon opgeven. Nog een citaat. In het christelijk geloof zit toch nog iets waardevols verstopt, zeggen deze mensen. Een tweede kans, dat heet genade. Je mag falen, of beter nog, je faalt, punt, je zakt door het ijs, je leven gaat anders dan je had gedacht, gehoopt, gedroomd en uitgeschreeuwd, en dan sta je weer op, dat is het leven, welkom in de club, dat is het evangelie. Huh? Dus je mag falen, je struikelt, je staat vanzelf weer op, hè, en je geeft toe van, ja, ik ben een feilbaar, kwetsbaar mens, maar ik struikel weer op en dat mag ook, ik sta weer op, want dat is het evangelie. Nou, ik vertel je, dat is een ander evangelie. Dat heeft niets meer met het Bijbelse geloof te maken. En weet je wat mij nou verontrust is, dat er in de kerk gewoon dit soort dingen naar binnen komen. Ik zeg niet speciaal over jullie, kijk, daar weet ik te weinig van. Maar ik zie het gewoon breed om me heen, zie ik dat gebeuren. Zonder dat mensen enige kritiek hebben. Dan worden boeken van Rob Bell, of Brian McLaren, of Richard Rohr, het zijn allemaal Amerikaanse theologen, Peter Enns, die worden gewoon zonder enige kritiek gelezen, waarin dus met zoveel woorden gesteld. Rob Bell, die zegt dan over het offer van Jezus, weet je, dat was helemaal geen offer. Die hele offerdienst van Israël, dat was een misverstand. Mensen dachten vroeger dat ze de goden moesten gunstig stemmen de offers te brengen, maar dat was natuurlijk niet zo. God is helemaal niet zo. God wil geen bloed zien. Dat wordt echt zo gezegd, hè? Weet je, en dat zijn Amerikaanse theologen, maar als het in Amerika waait, stormt het hier binnenkort. Kun je het donder op zeggen, en het gebeurt al. Nou, dat is dus een ander evangelie. Laat ik dat gewoon nog net een keer, zoals Paulus zeggen, van dat is dus een ander evangelie. En daar heb je helemaal niks aan als het echt gaat stormen in je leven. Wat moet, voorbeeld, Wim en Annie ermee. Die hebben jarenlang gehoopt en gebeden, gewacht op een kindje. En op een dag zijn ze zwanger en ze krijgen een kindje. En dan als het kind nog maar een paar maanden oud is, komen ze op een dag bij het wiegje en ligt het daar dood. Wiegen dood. Wat heb je dan aan zo'n evangelie? Ja, je mag weer opkrabbelen. Wat moet Fatima ermee? Ander voorbeeld. Fatima, die opgegroeid is in de islam, altijd onzeker of Allah haar wel goed genoeg vindt, bang voor Allah, ook een heel angstig beeld van hem. En dan op een dag, dan geeft iemand haar een Bijbel en begint ze in te lezen en dan ontmoet ze Jezus. En ze krijgt een heel ander beeld van God. En ze leert Jezus kennen als haar verlosser en haar Heer. Dacht je dat je dan geholpen wordt met zo'n verwaterd evangelie over goede doelen waar je voor in moet zitten? Waar gaat het nou echt om? Het gaat erom dat je onderkent dat je verlossing nodig hebt. En dat je jezelf niet kan redden. En dat als God niet binnenkomt met een radicale operatie van mijn hart en me aanwijst waar ik hem tekort gedaan heb en mezelf en anderen ook. En dan zegt van, mag ik je daaraan helpen? En je een heel nieuw hart voor in de plaats geven. En een heel nieuwe relatie. En mijn geest in je. En als je dan ja zegt, dat is het evangelie. En natuurlijk volgt daar dan een heel ander leven uit. En dan ga je misschien wel inzetten voor het milieu of voor al die andere dingen. Natuurlijk. Je kan niet zo blijven leven, maar niet omdat je daarmee gered moet worden. Maar omdat je zegt van, hier, zegt u het maar, wat wilt u nu met mijn leven? Maar draai het alsjeblieft niet om. Zeg niet van, nou, iedereen die zich al inzet voor de goede doelen, die is eigenlijk al christen of die is al goed genoeg. Hè? En nou, Jezus, dat is dan een extraatje erbij. Dat is een misverstand. Jezus alleen. Jezus voorop. En wij erachteraan. Dat is het evangelie. Amen. We willen daar nu ook van gaan zingen. En zo.